Je hebt me laten wachten, Onno. Moest je eerst je huiswerk nog maken?
Max, wat jij je vrienden aandoet. Het is uit met Helga. Jouw schuld.
Mijn schuld?
Ja. Ze heeft mijn huissleutel op tafel gelegd. En wat moet ik nu? Hè? Wie zorgt er nu voor mij? Beschut mij tegen regen en wind. Jij hebt mij definitief ten gronde gericht en dat is natuurlijk altijd al je bedoeling geweest, schoft.
Ik heb nooit ergens een bedoeling mee, dat weet je toch? Bovendien, er zijn meer vrouwen dan alleen Helga als ik zo vrij mag zijn.
Ja, ja, jij hebt makkelijk praten. Met die overpotentie van jou zou je het liefst alle vrouwen bespringen.
Nou.
Ja, nee, in de psychoanalyse kent men daar een term voor. Astronomische satriasis. Dat is een ziektebeeld dat zelfs deskundigen die zeer bekend zijn met de schaduwkant van de menselijke natuur de grootst mogelijke afkeer inboezemt.
Maar als ik het nou lekker vind, wat moet ik doen? Alsjeblieft, her professor, ik wil het niet meer lekker vinden. En ook wil ik monogaam zijn, net als u, of impotent desnoods. En ik zal uw honorarium verdubbelen.
Nou, wat, hoor ik dat goed, dat u dat lekker vindt? Dat kan toch niet waar zijn?
Stil, Onno. Kijk daar in het raam. Die jonge vrouw met die cello, is ze niet verrukkelijk?
En daarmee zijn wij bij de volgende stap van ons plan. Opvoering van de vrouwelijke hoofdfiguur.
Ah.
Het is lente. Ada Brons zit aan het geopende raam en oefent. Hoe zou dit moment Max ooit koud kunnen laten? Stel, bijna Japans zwart haar met een pony omlijst haar bleke gezicht met de donkere ogen. Ada is 21 jaar oud, afgestudeerd aan het conservatorium en ze heeft nog nooit werkelijk lief gehad.
Ik word gek, Onno. Ik wil door deze vrouw net zo betast en bestreken worden als haar cello.
Nou, nee. Is het weer zover?
Ja, ja, de plicht roept.
Ik ga alvast naar het café.
Ja, ga maar. Tot straks. Hou een plekje voor me vrij.
Adieu, ongelukkige.
Max voelde hoe zijn hart tekeer ging. Elke keer was weer zo nieuw als de eerste. Hij ging zo staan dat hij niet gezien kon worden. Maar terwijl hij luisterde en naar haar keek, veranderde er iets in hem. Zijn opwinding verdween niet, maar het was of zich daarachter langzaam een ruimte opende, zoals wanneer in het theater het doek opgaat.
Un coup de dé n'abolira pas le hasard. Der liebe Gott würfelt nicht. Waarom schiet mij nu Mallarmé te binnen?
Het is heel onbeleefd om iemand af te luisteren.
U speelt hemels. Ik zou wel eeuwig naar u kunnen blijven luisteren. En kijken.
Echt waar?
Max Delius is de naam. Mag ik u naar een kop koffie ontvoeren?
In het café vonden zij Onno. Toen hij zag dat Max daadwerkelijk in gezelschap van Ada was, zag het er even naar uit dat hij uit morele verontwaardiging in zijn krant zou blijven lezen.
Ada, dit is Onno Quist. Onno, dit is Ada Brons.
Hallo. Kennen jullie elkaar al lang?
Wij hebben elkaar nooit niet gekend, nietwaar, Ada?
Ik begrijp eigenlijk niet dat een verstandig meisje als jij het met zo één kan vinden. Maar misschien heeft Max wel een geheime kant die hij tot nu toe altijd voor mij verborgen heeft weten te houden.
En zo waren dan de drie die ik voor de uitvoer van mijn plan nodig had bij elkaar gebracht.
Drie? Waarom drie?
Dat zult u gauw genoeg begrijpen, heer Gerubijn. Vanaf toen verliep alles met de onverbiddelijke precisie van een fuga van Bach. Vooral Ada wist dat nu het moment voor de liefde daar was. Nu ging het gebeuren. En dat was ook wat zij wilde. Wat zij vanaf het eerste moment, toen zij Max zag, gewild had.
Nee, alsjeblieft, wees voorzichtig.
Oh.
Doe me geen pijn. Oh, ik hou van je.
Oh.
Ik hou van je.
Oh, liefst.
Wat denk je? Als wij nu het dak op gaan. En ik heb mijn vulpen een druppel inkt en ik laat hem tegen een blad papier draaien. Hoe groot is dan de kans dat daar in mijn handschrift op komt te staan: ik wil niet dat Ada bij mij blijft?
Dat is onmogelijk.
En jij wil zeggen, meteen in die eerste gezamenlijke nacht verwekte zij onze...
Oh, nee, nee, nee. Wat denkt u wel niet, heer Gerubijn? Hoe zou in die geschiedenis dan Onno Quist zijn rol hebben kunnen spelen? Die was toch dringend nodig?
Ik hoor het al. Ik onderschat je creativiteit. Vertel verder.
Max en Ada vormden dus nu een stel. Natuurlijk was hij niet op slag veranderd in een monogaam minnaar. Van maandag tot en met vrijdag zette hij zijn erotische leven met continu wisselende vrouwen op oude voet voort. Maar in het weekend, als Ada bij hem was, ervoer hij tot zijn eigen verwondering op een ontspannende, haast burgerlijke wijze wat huiselijk geluk was. Hij was niet verliefd op Ada. Verliefd was hij in zekere mate op alle vrouwen. Hij begreep vooral niets van haar. Voor hem had zij de ondoordringbare blik van een wezen uit een andere wereld. En dat was precies wat hem aan haar bond.
Wat is toch het geheim van deze Schubert? In zo weinig mate de absolute schoonheid bereiken, het allerhoogste, het alleringewikkeldste en het alleronbegrijpelijkste in de gestalte van het allereenvoudigste. Het doet me trouwens ergens aan denken. Ja. En, ik weet het. Mendelssohn's hybride. Klopt dat?
Ja. Jouw melodiegeheugen is feilloos.
Met jou kan ik daar tenminste over praten. Weet je wat Onno een keer zei toen ik over muziek begon? Muziek, meisjes. Wel, dat meisje is er dan nu. Dat heeft hij goed aangevoeld.
Je houdt van hem, hè?
Natuurlijk hou ik van hem.
Zeggen jullie alles tegen elkaar?
Alles.
Die twee ontmoeten Onno herhaaldelijk. Onno had veel sympathie voor Ada gekregen en voerde lange gesprekken met haar op een iets wat vaderlijke toon. Of misschien was het meer de toon van een schoonvader. Sinds hij met zijn werk over de discos van Phaistos op een dood spoor was beland, had hij een plotselinge interesse voor politiek ontwikkeld.
En omdat je met het ontcijferen van de hiërogliefen niet verder komt, heb jij besloten ter afwisseling maar een beetje Nederland ondersteboven te halen.
Misschien is de politiek wel mijn noodlot. Ja. Wie weet. Omdat ik zoveel broers en zussen heb, zou ik er in elk geval uitstekend voor gekwalificeerd zijn.
Hoezo dat?
Nou, politiek leert men enkel en alleen in de strijd op leven en dood. Met veel broers en zussen. Wat? Als je die leerschool van intrige en bedrog en intimidatie niet hebt doorlopen, dan wordt het nooit wat. Jij bent enig kind, hè? Je hebt natuurlijk nooit om de gunst van je ouders hoeven te vechten.
Dat scheelde anders maar een haartje. Ik heb een ouder broertje gehad dat de wiegen dood is gestorven.
Ja, verbaast me niks. Jij duldt niemand om je heen.
Trouwens, vandaag is het precies 21 jaar geleden dat mijn vader werd geëxecuteerd.
Kun je je nog herinneren dat je dat te horen kreeg?
Nou, amper. Ik was 12. Ik geloof niet dat het me veel deed. Ik had hem voor het laatst gezien toen ik 6 was.
En heb je je nog wel eens verdiept in zijn proces?
Nee. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik het mijn moeder niet kon aandoen om me voor mijn vader te interesseren.
Neem aan dat zijn dossier nu in het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie ligt.
Ja, dat.
Als wij daar nou eens heen gingen.
Is dat openbaar, denk je?
Nee, tuurlijk niet. Maar je hebt toch de zoon? En als ze moeilijk doen, dan schakel ik mijn afzichtelijke broer, de staatssecretaris, in. Of desnoods mijn vader zelf. Maar ik denk dat de naam Quist wel volstaat.
En de naam volstond, nietwaar?
Uiteraard. Ben ik te uitvoerig, heer Gerubijn?
Ja, mijn hemel, het dossier van de processtukken van een oorlogsmisdadiger. Ik kan me iets vrolijkers voorstellen. Privéverhalen zijn gewoon weer interessanter.
Oh, maar die kwestie had juist in de privérelatie van onze proefpersonen zeer heftige consequenties.
Vertel.
Wel, Ada en Max genoten die volgende ochtend van hun ontbijt. Een liefdesontbijt in bed. Toen Onno aanbelde.
Langzaam. Oh, heel langzaam nu.
Ja. Laat het zo eeuwig duren. Zo heerlijk.
Oh.
Ik hou van je.
Verdomme, hoe laat is het?
Wat is er? Laat toch bellen.
Dit is Onno, we hadden afgesproken.
Maar Max, je kan toch niet nu, op dit moment, bijna...
Ja, maak jezelf maar klaar. Onno, ik kom maar aan 1 minuut.
Wat zeg jij nou?
Ik zie je vanavond. Dan leg ik het allemaal uit. Tot straks.
Oh.
Ada bleef als verstard liggen. Maak jezelf maar klaar. Alsof het daarom ging, om het orgasme. Zelf was hij ook niet klaargekomen. Zij wist dat wat zojuist gebeurd was, niet meer goed gemaakt kon worden. Het betekende onherroepelijk het einde. Toen Max na een paar uur terugkwam, moe en ontroerd door dat wat hij in de dossiers over zijn vader te weten was gekomen, lag er op tafel een brief van Ada.
Lieve Max, als je thuis komt ben ik weg. Misschien zul je het niet meteen begrijpen, maar als je even nadenkt, kom je er wel achter. Ik heb een fijne tijd gehad met je, waarvoor ik je dankbaar ben en die ik nooit zal vergeten. Je hebt veel voor me betekend en ik misschien ook een beetje voor jou. Als wij elkaar nog eens tegenkomen, hoop ik dat dat als goede vrienden zal zijn. Voor altijd. Je Ada.
En Max liet zich dat zomaar wel gevallen.
Nou ja, het onverwachte van dit afscheid, het definitieve van de zinnen, raakte hem. Maar tegelijkertijd wist hij dat hij niets zou ondernemen om het ongedaan te maken. Zo was het nu dus. De episode was voorbij. Hij ging aan zijn schrijftafel zitten en opende de omslag die men hem in het instituut overhandigd had. Een bril in een goedkope koker van papier-mâché, een vulpen met een roestig geworden kroon en een sigarettendoosje, waarop op de achterkant iets geschreven stond in het handschrift van zijn vader. Es gibt nur mich, was es nicht gibt, das kann nicht sterben.
Das kann nicht sterben.
Es gibt nur mich, was es nicht gibt, das kann nicht sterben. Onzin, klinkt klaar onzin.
Hij pakte de spullen en veegde ze samen met Ada's brief in 1 beweging in de prullenmand.
Weg ermee.
In de zomervakantie, zo besloot hij, zou hij naar Auschwitz gaan. Met de trein. Hetzelfde traject dat zijn moeder destijds per transport had afgelegd.